Laten we samen in een moment van stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen. Jezus de Nazoreër, een man u van Gods wegen aangewezen door krachten, wonderen en tekenen die God door hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet, deze is naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, en hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood. God evenwel heeft hem opgewekt, want hij verbrak de weeën van de dood, nadien het niet mogelijk was dat hij door hem werd vastgehouden. En zo zijn we vanavond samengekomen in de naam van onze God en Vader, de Schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. Laten we ook staande de volgende coupletten zingen van lied 104 uit Johannes de Heer. Laten we samen Gods zegen vragen voor dit samen zijn. Vader in de hemel, wat is het een voorrecht dat we vanavond weer opnieuw hier bij elkaar mogen zijn. En dat we dezelfde ervaring mogen hebben wat bijna 2000 jaar geleden de apostelen ook mochten hebben. Dat u, terwijl zij vergaderd waren, in hun midden verscheen. Heer, toen zichtbaar, zelfs tastbaar, nu onzichtbaar, niet tastbaar. Maar door de Heilige Geest wordt u zelfs tastbaar in ons leven. Blijft u niet een vage schim, maar dan wordt u werkelijkheid. En daarom willen we u bidden, Heer, wilt u door uw Heilige Geest vanavond in ons hart werken. Door het woord wat we mogen verkondigen. En Heer, dat we mogen ervaren op een hele bijzondere manier dat u, Heer Jezus, als de opgestane Heer en Heiland vanavond hier bent. Dank u wel, Heer, dat we dat mogen weten. Heer, we willen u bidden voor hen die er vanavond niet bij kunnen zijn, die wellicht op afstand of later deze dienst beluisteren. Heer, wilt u hen ook zegenen, samen met ons. u danken, Heer, dat we zo met elkaar verbonden mogen zijn. Heer Jezus, u heeft tegen uw apostelen gezegd dat ze in Jeruzalem moesten blijven. En daar in Jeruzalem is het allemaal gebeurd. Heer, daar werd de mensheid de wereld met u verzoend. Daar werd de dood overwonnen. En daar werd ook de kerk, de gemeente van Jezus Christus, geboren. Heer, daar werd de Heilige Geest uitgestort. En zo zijn we zo verbonden met uw volk Israël. En we willen bidden voor de vrede van Jeruzalem. Heer, dank u wel dat we zo mogen bidden voor dit volk. Wilt u hen beschermen. Ook voor onze broeders en zusters die vervolgd worden omdat ze in u geloven. Heer, wees hen heel dicht nabij. Heer, we weten dat de dreiging in deze wereld enorm toeneemt. Heer, als we naar de televisie kijken, dan vragen we ons wel eens af van hoe lang gaat dit nog goed? Maar we weten, Heer Jezus, dat als al deze dingen beginnen te gebeuren, dan weten we ook, Heer Jezus, dat uw komst nabij is. En er zal niet een engel uit de hemel komen om te vertellen dat u opgestaan bent, maar dan zult u zelf komen, Heer Jezus, met macht en heerlijkheid. En Heer, dan zal er niet alleen een plaatselijke aardbeving zijn, maar dan zal de aarde beven en ook de hemel beven als u terugkomt. Heer, zo willen we u vragen, wilt u ons vanavond uw rijke zegen geven over het woord, over de liederen? Heer, wilt u in ons midden wonen? We vragen dat uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Laten we samen een stukje lezen uit Lucas 24. Lucas 24, vers 36 tot en met 48. Het gespreksonderwerp op die dag was hij nou opgestaan of was het nou toch niet zo? Hierover werd gesproken door heel veel mensen. En dat staat in vers 36, en terwijl zij hierover spraken, stond hij zelf in hun midden. En ze werden ontzet en verschrikt en meenden een geest te aanschouwen. Doch hij zeide tot hen, waarom zijt gij ontsteld en waarom komen er overwegingen op in uw hart? Ziet mijn handen en mijn voeten, dat ik het zelf ben. Betast mij en ziet dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals gij ziet dat ik heb. En bij dit woord toonde hij hun zijn handen en voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen, hebt gij hier iets te eten? Zij reikten hem een stuk van een gebakken vis toe en hij nam het en at het voor hun ogen. Hij zeide tot hen, dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zeide tot hen, aldus staat er geschreven dat de Christus moest lijden en ten derde dagen opstaan uit de doden. En dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En zie, ik doe de belofte mijns vaders op u komen, maar gij moet in de stad blijven totdat gij bekleed wordt met kracht uit de hoge. Mogen de Heer zijn woord vanavond aan ons zegenen en ook voor hem openen. Terwijl zij hierover spraken. We lezen een klein stukje verder terug dat de elfen met elkaar aan het vergaderen waren. Je zou bijna kunnen denken dat de apostelen bij elkaar kwamen voor een opheffingsvergadering. Jezus was er niet meer. Ze hadden de netten achter zich gelaten, de schepen achter zich verbrand, om het zo te zeggen. En nu was Jezus er niet meer. En ja, hoe moest het nou verder? Een opheffingsvergadering. Weet je, zonder een opgestane Heer en Heiland, zonder het feit dat Jezus opgestaan is, zouden u en ik hier helemaal voor niets zitten. Zou totaal totaal geen zin hebben. Ook al was Jezus gestorven. Als hij niet opgestaan zou zijn, zou het allemaal voor niets geweest zijn. Vandaar dat Paulus, wat we ook vanmorgen gehoord hebben, dat Paulus zegt in Romeinen 8 vers 34, Christus is gestorven, wat meer is, hij is opgestaan. De Heer Jezus leeft. En broeders en zusters, het is niet een opheffingsvergadering, maar het is een start voor een totaal nieuw leven. Wat hier aan de gang is, terwijl zij hierover spraken. Het is het gespreksonderwerp. Dat zie je ook in vers 15, daar zie je twee mannen onderweg en ook daar staat en het geschiedde terwijl zij hierover spraken. Het was het gespreksonderwerp op die dag. En het mooie is, het was niet alleen het gespreksonderwerp, maar degene over wie het gesprek ging, was ineens in hun midden. Hij was zelf bij hen, in hun midden. Eerst had Maria van Magdala de Heer Jezus gezien. En de andere vrouwen die bij hen waren. En zoals we ook vanmorgen gehoord hebben, zij kregen de opdracht om heen te gaan naar de apostelen, om hen dat te vertellen. En ze hebben het verteld. En ze hebben het geweten. Want wat staat er in vers 11? En deze woorden, en in vers 11 van hoofdstuk 24, en deze woorden schenen hun zotteklap. En ze geloofden het niet. Nou, dat is mooi, hè? De Jezus geeft je de opdracht, vertel het maar aan mijn discipelen. En ze gaan, en ze vinden absoluut geen gehoor. Zotteklap, ongeloof. En toen kwamen op een gegeven moment de Emmausgangers naar de apostelen die daar bij elkaar waren. En toen kwamen zij 's avonds bij die kring van apostelen, de elfen. En we weten dat Thomas er niet bij was. En toch noemen ze zich de elfen. Dat is heel wonderlijk, ze noemen zich de elfen, terwijl Thomas en misschien wel anderen er niet bij waren. Maar goed, het was de schare, de apostelkring, de elfen, zoals ze toen genoemd werden. En de Emmausgangers die komen daar in deze kring en die zeggen, we hebben Jezus gezien. En dan heel vroom roepen de apostelen, ja hoor, de Heer is waarlijk opgestaan. Want, en dan zeggen ze niet, hij is aan de vrouwen verschenen. Maar dan zeggen ze in vers 34, hij is aan Simon verschenen. Simon Petrus. Toen geloofden ze het pas. Petrus had hem gezien. Over die ontmoeting tussen Petrus en de Heer Jezus, daar wordt verder niets gezegd. Paulus noemt het een keertje, dat hij aan Cephas verschenen is in 1 Korinthe 15. Maar over die ontmoeting tussen Jezus en Petrus wordt niets gezegd. Maar toen geloofden ze het pas. Toen die vrouw het vertelde, geloofden ze het niet. Toen Petrus vertelde, geloofden ze het wel. Naar, hè? Nou, misschien is het wel goed om een klein beetje de achtergrond te kennen hiervan. Binnen de rechtsorde in Israël, het is te gek om los te lopen, maar binnen de rechtsorde in Israël was een getuigenis van een vrouw niet geldig. Absoluut niet geldig, alleen een getuigenis van een man was geldig. Vrouwen die konden ook niet getuigen in een rechtszitting. Dus vandaar, ze aanvaarden het getuigenis van deze vrouwen op dat moment niet. Maar toen Simon de Heer Jezus gezien had, toen zei ze, waarlijk, de Heer is werkelijk opgestaan. Het getuigenis was geldig. Hij stond zelf in hun midden. En dan staat er, zij meenden een geest, een pneumaticus staat er, een pneuma te aanschouwen. Poosje terug, toen kwam de Jezus over het water en toen meenden ze een spook te zien. Dan staat er letterlijk in het Grieks een fantasma. Sommige mensen willen het evangelie als het ware fantaseren. Het is één stukje fantasie. En de andere mensen willen het evangelie vergeestelijken. Het is allemaal geestelijk toe te passen. Alles te vergeestelijken. Eigenlijk zie je hier, als de Jezus in hun midden verschijnt, als degene die opgestaan is, dan zie je hier menselijke argumenten tegenover Gods almacht. En dat gaat niet samen, hè? Dan wordt het een geest, of dan wordt het een spook. Maar het past niet binnen onze menselijke argumenten. De opstanding van Jezus Christus is Gods almacht. En kunnen wij als mensen nooit begrijpelijk maken. Hij, het is de almacht, het wonder, het grote wonder van God. En de Jezus die verschijnt hier bij deze apostelen en hij zegt, kijk maar, mijn handen. En inderdaad, Thomas die kon zelfs zijn vingers in de wonden leggen van zijn handen. En dat zijn hele wonden geweest. Moeder Jan van der Kooi die nam een poosje geleden een paar van die hele grote smeedijzeren nagels mee. Nou, dat zal het wel zo ongeveer geweest zijn, hè? Zulke nagels. Nou, hè, Jan, had je meegenomen, hè? Ja. Ja. Nou, kijk maar naar mijn handen. En Jezus die tilt zijn voet op, kijk maar naar mijn voeten. Dat ik het zelf ben. Zie mij maar. En dat niet alleen. Hij zegt, betast me maar. Raak me maar aan. Voel het maar dat ik het echt ben. Dat ik niet een geest ben zonder vlees en beenderen, maar dat ik werkelijk opgestaan ben. Niet geestelijk, maar lichamelijk. En dat is ook het grote wonder van het lege graf. Er zijn natuurlijk best wel heel wat groeperingen die geloven dat Jezus geestelijk opgestaan is. Zoals onder andere het Wachttorengenootschap. Zij geloven dat Jezus geestelijk opgestaan is. En niet lichamelijk. En het is juist zo mooi dat het graf was leeg. En de windselen die lagen leeg in het graf achter. Vanmorgen lazen we nog een stukje van Max Lucado. Die zei, en weet je, het is eigenlijk dommigheid. Hè, dat de Joden de leugen geloofden van, ja, ze hebben het lichaam gestolen. Dan was het toch maar een koud kunstje voor de Joden om dat lichaam op te sporen en het lichaam te laten tonen aan het Joodse volk. Zie nou wel, hij is dood. Natuurlijk hadden ze dat lichaam kunnen vinden. Maar ja, ze deden het niet. Het was één grote leugen waar het Joodse volk, zo kien ze ook waren, zomaar intrapte. Jezus is werkelijk lichamelijk opgestaan en niet zomaar geestelijk. Het is niet voor niets dat Johannes in zijn brief schrijft, net voor het boek Openbaring vind je de Johannesbrieven, en dan begint Johannes zijn brief in het eerste hoofdstuk, het eerste vers als volgt. 1 Johannes 1, vers 1. Daar zegt Johannes, schrijft Johannes, de eerste brief van Johannes, net voor het boek Openbaring. Hetgeen was van de beginnen, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben, hetgeen wij met onze eigen ogen aanschouwd hebben en wat wij met onze handen getast hebben, het woord des levens. Hier schrijft Johannes over zijn ontmoeting met Jezus na de opstanding. We hebben hem gezien, we hebben hem aanschouwd, we hebben hem betast. Het woord des levens. En vandaar dat de apostel of de evangelist Lucas, en we moeten niet vergeten, Lucas was arts. Als arts, geneesheer, heeft hij dit stukje geschreven over de opstanding van Jezus en het bewijs wat Jezus hier levert. Zie maar dat ik het zelf ben en geef me zelfs maar wat te eten. En dat Lucas hier zo prachtig schrijft in dit stukje, in vers 44 van Lucas 24, hij zei, dit zijn mijn woorden, toen ik nog bij u was. Dan denk je van, wat bedoelt Heer Jezus nou mee? Dit zijn mijn woorden. Dit is het woord van God. Toen ik nog bij u was. Wat lezen we in Johannes 1, vers 14? Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Toen het woord nog onder ons was. Jezus was het woord. Jezus was het levende woord van God wat nog bij hen was. En als het levende woord wat onder hen woonde, heeft Jezus het woord vervuld. Heeft Jezus op het woord gewezen. Heeft Jezus gezegd, de Christus moest lijden. De Christus moest sterven. Want het staat in het woord, ik ben ja, de verpersoonlijking. Ik ben degene die het woord als het ware lichaam geeft, vlees geeft. Dit is het woord dat ik tot u gesproken heb. Hij was het woord. Hij is degene die het woord van God vervuld heeft. En hoe regelmatig in dit gedeelte Lucas het woordje gebruikt, hij moest sterven. Hij moest naar Jeruzalem gaan. Hij moest opstaan. En hij, wij moeten in Jeruzalem blijven. En wij moeten het evangelie verkondigen. Dit woordje moeten, dat is een woordje wat Lucas heel veelvuldig hier gebruikt. De Heer Jezus is niet alleen het woord, hij is de vervulling van het woord. Dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. En is het zo mooi dat de Heer Jezus spreekt over Mozes. Hè, dat staat in vers 44. Wat staat in Mozes, de profeten en de psalmen. Ik heb u dat misschien wel eens meer verteld. Dit is de driedeling van het Hebreeuws Oude Testament. De Torah, de vijf boeken van Mozes. De profetische boeken, dat is het tweede deel van de Hebreeuwse Bijbel, de Nebuim, de profetische boeken. En dan de schriften, de Ketubim. En het belangrijkste, grootste boek van dat derde deel van de Bijbel zijn de psalmen. Dat is het dikste, omvangrijkste boek. En het boek de schriften werd ook wel eens genoemd gewoon de psalmen. Hè, dat kunt u ook terugvinden. Kijkt u maar in vers 27 van hetzelfde hoofdstuk. Daar wandelt hij met de Emmausgangers. En dan staat er in vers 27. En hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften op hen betrekking heeft. Een voorbeeld, als het heeft over Mozes, misschien heeft Jezus wel iets verteld over het Pascha wat gevierd werd, Exodus. Exodus 12, 13 en 14. Waar de Jezus uitgelegd heeft van, kijk, ik ben dat paaslam. Als het gehad heeft over de profeten, misschien heeft hij Jesaja 53 wel genoemd. Waar staat, als een lam werd hij ter slachting geleid. Als het over de schriften had, wellicht dat hij Psalm 22 genoemd heeft. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Vanuit de hele Bijbel laat Jezus zien, hij is het woord en hij is ook de vervulling van het woord. En zo moest het allemaal gebeuren. Dit zijn mijn woorden. En dan gebeurt dat prachtige, waarom we ook deze liederen gezongen hebben. Het ene was bekend, het andere was wat onbekend. Want dan staat er in vers 45 van Lucas 24, toen opende hij hun verstand, zodat ze de schriften begrepen. Je kunt de Bijbel alleen begrijpen, hoor het goed, je kunt de Bijbel alleen begrijpen als hij ons verstand opent. Als hij onze ogen opent. Als, er staat letterlijk in de Korinthebrief, 1 Korinther 2, zonder de geest van God blijft de Bijbel een dwaasheid. Je kunt het niet begrijpen. De Bijbel, het woord van God, Jezus, kun je alleen leren kennen doordat hij zich laat kennen en zich openbaart aan ons. We kunnen in dit stukje vinden, In, als we nog even teruggaan naar het gesprekje met de Emmausgangers, dan staat er in het einde van vers 32, aan het einde van vers 32 staat, dat hij tot de Emmausgangers sprak onderweg, en dan staat er, en ons de schriften opende. Hier zie je dat Jezus het woord van God voor hen openmaakt. Weet je, dat is zo mooi, dat Jezus zelf, het levende woord, de persoon die eigenlijk het woord is, dat hij voor ons het woord opent. Dat is het eerste. Het tweede wat je ziet in vers 31, net daarvoor, in datzelfde stukje, in Lucas 24 vers 31, er staat, en hun ogen werden geopend. Hier zien we dat er Jezus de ogen opent. En dat ze gaan ontdekken van, hé, maar we hebben met Jezus te maken. Hij opent het woord. Hij opent onze ogen, zodat we Jezus ontdekken en hem herkennen. En dan het laatste wat we gezien hebben in vers 45. En hij opende hun verstand. Dat doet Jezus. Weet je, er staat een heel mooi vers in Psalm 100, je hoeft het niet op te slaan, in Psalm 119 vers 18. Daar staat letterlijk, ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen uit uw wet. U weet wel, Psalm 119 gaat helemaal over het wonderlijke van het woord van God. Uw woord is een lamp voor mijn voet, ik berg uw woord in mijn hart. En het gaat helemaal over de Bijbel, Psalm 119. En in het 18e vers, dan zegt David, Heer, ontdek mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen uit uw wet. Weet u wat er letterlijk staat voor het woordje ontdekken? Ontsluieren, dat als het ware de sluier weggehaald wordt. Het is hetzelfde woord wat gebruikt wordt voor het laatste boek Openbaring. De openbaring van Jezus Christus, de apocalypsis. En het woordje apocalypsis betekent letterlijk de ontsluiering. Dat het iets wat onzichtbaar is, voor ons zichtbaar gemaakt wordt. En dat wil de Heer niet alleen bij die twee mannen doen die onderweg waren, maar ook bij u. Ook bij mij. Dit zijn mijn woorden. Ik ben dat woord wat onder jullie gewoond heb, toen ik nog bij jullie was. Dit is de vervulling van het woord van God. En dat is zo mooi dat Gods geest ons de ogen wil openen voor de wonderen van het woord van God. Dit zijn mijn woorden. En weet je, dan komt er toch wel iets heel wonderlijks. Want dan zegt hij Jezus, dan gaat hij Jezus uitleggen van dat er in de Bijbel heel duidelijk gesproken wordt dat de Messias niet zomaar als de koning komt naar Jeruzalem en iedereen met palmtakken zal hem binnenhalen, maar dat de Messias moet lijden, dat de Messias moet sterven, dat de Messias moet opstaan. Dat was voor het Joodse volk onbegrijpelijk, dat hun Messias moest sterven, dat begrepen ze niet. En dat begrijpt het Joodse volk vandaag nog steeds niet. Nog steeds begrijpt het Joodse volk niet dat de Messias dezelfde is als het lam van God uit Jesaja 53. Dat snappen ze niet. Dat begrijpen ze niet. Dat is een soort bedekking die er overheen ligt. Maar eens zal ook voor het Joodse volk hun ogen ontsluierd worden. En dan zullen ze hem zien zoals hij werkelijk is. Hun Messias. De leidende knecht des Heren. En dan zegt hij Jezus tegen zijn apostelen, gij zijt getuige van deze dingen. Weet u tegen wie hij dat zegt? Tegen de apostelen. Laten we eens even kijken naar die apostelen. Gij zijt getuige van deze dingen. Toen Jezus leed en bad en worstelde in de hof van Gethsemane, waren de apostelen daarbij? Maakten ze het mee? Nee, Ze sliepen. Toen Jezus gevangen genomen werd, zijn de apostelen toen met Jezus meegegaan naar de Hoge Raad. En hebben ze het proces meegemaakt? Nee. Ze hebben hem allemaal in de steek gelaten. Er was er één die op een afstand stond te kijken en die heeft hem nog verloochend ook. Toen Jezus daar in dat huis van de hoge priester in de put neergelaten werd om de nacht daar door te brengen tot de volgende morgen, waren de apostelen daarbij? Nee. Toen Jezus naar Pilatus ging en daar terecht stond op de trappen, waar waren de apostelen? Ze waren er niet. Toen Jezus aan het kruis hing, ja, één apostel stond erbij, Johannes. Maar de anderen? Ze waren in geen heinere, ze waren nergens te bekennen. Ze waren weg. En dan te zeggen, jullie zijn getuigen? Toen Jezus van het kruis afgehaald werd, waren het de apostelen die het deden? Nee. Jozef van Arimathea, Nicodemus, maar de apostelen niet. Je zou bijna kunnen zeggen, wat een stelletje lafaards, hè? Toen Jezus begraven werd, toen hij opstond, waar waren de apostelen? Ze waren er niet, ze waren afwezig. En nou zegt Jezus, en jullie zijn getuigen. Hoe kan het nou? Hoe kan het nou? Hoe kun je nou getuigen zijn als je er niet eens bij geweest bent? Hoe kan je nou getuigen zijn als je afwezig was? De grote afwezige, de apostelen. Hoe kun je nu getuigen zijn als ze zeiden, het is zotteklap. Ik geloof er helemaal niks van dat Jezus opgestaan is. En dat ze nog steeds twijfelden. En dat er Jezus hen aansprak op hun ongeloof. Jullie zijn getuigen, toch? Hoe kun je dan getuigen zijn? Weet u, een getuige, hoe kunnen wij getuigen zijn? Hebben wij het meegemaakt? Waren wij erbij toen Jezus stierf? Waren wij erbij toen hij begraven werd? Wanneer ben je nou werkelijk een getuige? Gij zijt getuige. Getuige, een getuige van Jezus. Broeders en zussen, hier komt het belangrijke. Een getuige van Jezus is niet iemand die over Jezus vertelt, maar een getuige van Jezus is iemand die vanuit de Jezus vertelt. En daarom moesten ze in Jeruzalem blijven. Tot het moment dat Gods geest uit de hemel hun leven ging vervullen en dat Jezus in het hart van de apostelen woning ging maken. En toen was het Jezus die door hen heen ging getuigen. Gij zijt mijn getuige. En daarom moet je in de stad blijven. U kunt zeggen, ja, maar ja, zij hebben Jezus betast. Zij mochten Jezus aanraken. Voor hen was Jezus niet een of andere vage schim of zo. Het was voor hen werkelijkheid. Maar weet je, er staat letterlijk in Hebreeën 12, vers 18, wij zijn niet genaderd tot een tastbaar iets. Dat was wel het Joodse volk. Het Joodse volk heeft de berg Sinaï zien beven. Ze hebben die wolken gezien, ze hebben het onweer gezien, ze hebben de bezuinen gehoord. Ze hebben zo ontzagwekkelijk was dat, wat daar bij de berg Sinaï gebeurde, dat ze zeiden van wij zijn enkel vrezen en beven. En laat alsjeblieft Mozes de berg opgaan, maar wij absoluut niet. Die berg die stond helemaal te trillen, ze hebben het allemaal meegemaakt. En dan zegt Paulus, wij zijn niet tot een tastbaar vuur genaderd. En is het toch wel tastbaar? We zingen wel eens in een lied van opwekking: tastbaar wordt u in ons midden. Hoe kan Jezus, zonder dat wij hem getast hebben met onze leden, toch tastbaar worden in ons leven? Nou, dat is nu het werk van de Heilige Geest. Dat is nu het werk waar de apostelen op moesten wachten. Op het moment dat Jezus in hen kwam wonen. En toen werd Jezus voor hen tastbaar. Tastbaar in hun leven. Werkelijkheid. Gij zijt mijn getuige. Het kan best zijn dat er onder ons mensen zijn die zeggen: och ja, ik weet al zo lang dat Jezus opgestaan is. Ik weet al zo lang dat Jezus gestorven is. En ik kan er van alles en nog wat over vertellen. Maar daar gaat het niet om. Ben je echt een getuige van Jezus? Dat Jezus door jou heen zich kan laten zien aan anderen. Met een geweldige boodschap. En welke boodschap is dat dan? Nou, er staat in vers 47, die boodschap bestaat uit twee dingen. De boodschap bestaat uit, in de eerste plaats, dat moest gepredikt worden. Het eerste is bekering. Ja, maar dat hebben Nederlanders toch niet nodig, hè? Dat hebben alleen die Indianen in de binnenlanden nodig, die koppensnellers. Of die negers. Bekering. En het tweede is tot vergeving van zonde. Bekering en vergeving van zonde. Mensen, dat zijn de twee dingen die deze mensheid nodig heeft. Bekering. Niet het cultiveren van de oude mens. Niet het oplappen van die oude mens. Oké, we zullen ons wat christelijker gaan gedragen. En we zullen meezingen en we zullen meedraaien in de kerk. Nee, bekeren. En bekering, dat betekent een werkelijke ommekeer in je leven. Bekering betekent letterlijk het doodsoordeel wat over Christus uitgesproken werd, wordt over jou uitgesproken. Jij sterft om met Christus opnieuw op te staan. Dat is bekering. Het oude leven afwerpen en met het nieuwe leven verder gaan. Dat is bekering. Vergeving van zonde. Mensen, wat is het geweldig dat wij in de Jezus Christus volkomen vergeving van zonde ontvangen hebben. En dat wij in de Jezus bekeerd mogen worden. En nou ja, we hebben dat met metanoia wel eens besproken. Het woord metanoia, hè. Verandering van binnenuit. Dat is niet iets wat wij kunnen doen. Elke wedergeboorte is de opstandingskracht van de Jezus Christus. Is elke keer weer een opstanding van de Jezus. Het wonder van de opstanding. Dat is elke wedergeboorte. En als wij zien dat, geloven dat Jezus uit de dood opgestaan is, die opstanding kunnen ook wij meemaken. Dat we vanuit de dood in het nieuwe leven over mogen gaan. En zo mogen we getuigen zijn van de opstandingskracht van de Jezus. Amen. Laten we samen nog met elkaar de Heer danken. En daarna gaan we samen ons slotlied zingen. Mag ik u volgen in gebed? Vader in de hemel, we danken u dat we vanavond hier zo bij elkaar mochten zijn. En dat we even na mochten denken over dat wat u zei, Heer Jezus. Gij zijt getuige van deze dingen. Dingen die ze niet eens meegemaakt hebben. Dingen waar ze afwezig waren. En toch zei u, je bent getuige. Wanneer? Als Gods geest in jouw leven komt wonen. Heer, zonder uw geest, zonder datgene wat volgde op uw opstanding, zouden wij nooit getuigen kunnen zijn. Heer Jezus, ik dank u wel dat u het woord bent. En dat als wij over u spreken, zoals we dat verschillende keren lezen in Lucas, dat ze erover spraken, dat u dan zelf in ons midden bent. Heer, wat is toch mooi dat wij hier een boek mogen lezen waarvan de auteur in ons midden is, degene over wie het gaat. Heer, dank u wel dat we zo vanavond uw woord mochten lezen. En mochten zien, Heer Jezus, dat u alles wat in de schriften staat, of het nou in de Tora staat, of in de Nebuim, of in de Ketubim, alles wat daarin staat, Heer Jezus, u heeft het allemaal vervuld. Het is ja en amen in Jezus Christus. En dat niet alleen naar het verleden, maar ook naar de toekomst. We weten, Heer Jezus, dat er ook heel veel in de Bijbel staat over uw komst, over uw wederkomst, over het herstel van Israël, over de ontmoeting tussen u, Heer Jezus, en de gemeente. En Heer, ook dat zal allemaal zo nauwkeurig vervuld worden bij uw komst. Heer, wilt u ons helpen om vanuit dat woord te leven? Wilt u onze ogen openen? Wilt u ons verstand openen, ons hart openen, zodat u uw werk door uw woord in ons leven kunt doen? Heren, wilt u zo ook de komende week voor ons elke keer weer opnieuw dat woord openen, zodat we vanuit dat woord, uzelf, Heer Jezus, mogen leven. Heren, wilt u straks met ons meegaan naar huis, ons ook een goede week geven, waarin we ook op de plek waar u ons gesteld heeft, iets mogen laten zien van de opstanding van Jezus, omdat u ons geroepen hebt om uw getuige te zijn. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar ons slotlied zingen en dat is lied 720 uit Johannes de Heer, waar we zingen over dat hij de dood en het graf overwonnen heeft en dat hij de overwinnaar is. Lied 720 uit Johannes de Heer. En misschien kunnen we het staande zingen. Het eerste en het tweede couplet voor de zegenbeden en het laatste couplet na de zegenbeden. Laten we heen gaan met zijn zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtige gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen. Tot het moment waarop de Heer Jezus zal komen en we hem van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.